Goedemiddag beste luisteraars, welkom bij Hello Radio. Vanmiddag praten we met Paulien Ossen. Zij is oprichter en directeur van de Wage Indicator Foundation en Stichting Loonwijzer. We gaan met haar in gesprek over het recht van de vrouw op gelijkwaardigheid in loon. Het wordt een interessant en informatief uur, dus blijf erbij. We zijn er zometeen met Paulien Ossen.
Intussen is Paulien Ossen bij ons in de studio gearriveerd. En met haar gaan we in gesprek over geld, inkomen en loon. Paulien is oprichter en directeur van Loonwijzer. Internationaal ook bekend onder de naam Wage Indicator Foundation. Paulien, welkom bij Hello Radio.
Dank je.
Ja, hartelijk welkom Paulien. Het is zo dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen. Wat vind je daarvan? Is het veranderd?
Ik wou net zeggen, dit is helemaal nog niks veranderd. Als je kijkt naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen, tussen oud en jong, tussen mensen met een andere kleur, die zijn er nog steeds. Die zijn hier en daar wel wat verminderd, omdat iedereen er een punt van maakt, gelukkig maar. Maar het is er nog steeds. Dus denk niet dat iedereen nou hetzelfde is. Over het algemeen zijn blanke mannen of witte mannen verdienen gewoon wat meer. Punt.
Ja. Punt.
Volstaat. Geen discussie verder. Oké. Nee, dat is heel duidelijk inderdaad. Want door de jaren heen is er natuurlijk ook altijd flink gestreden, hè, voor een beetje een behoorlijk cao. Als we het dan bijvoorbeeld over de cao's hebben. Maar welke strijd wordt er nu nog steeds hieromtrent gestreden bijvoorbeeld?
Wat ik zou zeggen is de strijd die wij met Loonwijzer en Wage Indicator in alle landen, we zijn nu in 92 landen, streden en strijden, eigenlijk nog steeds gek genoeg, is het recht op informatie. Dat je weet als werknemer, als zelfstandige, als man, als vrouw, als jongere van 12 die ook iets wil verdienen of zo. Iedereen. Als gepensioneerde die denkt, mag het nog wel? Dus dat er informatie is. Dat er informatie is over wat wel mag, wat niet mag.
Ja.
Informatie, benchmarks. Hoeveel loon verdien je in wat voor een beroep ongeveer? Wat moet je afdragen aan de belasting? Hoeveel uur mag je wel werken of niet werken of illegaal werken? Al dat soort regels. Het is een illusie om te denken dat dat in alle landen netjes gepubliceerd is. In papier of in de krant of online. Dus gek genoeg zijn wij als Loonwijzer en Wage Indicator degene die dat in Nederland, maar ook in al die andere landen structureren. We hebben echt tegenwoordig over een data-infrastructuur.
Ja.
Informatie.
Informatie is heel belangrijk.
Ja. Dus nog niet eens je recht halen, maar recht op informatie. Want dan kan je misschien je recht halen, dan kan je het misschien verbeteren of veranderen.
Ja, want mensen die strijd aangaan, die weten in principe al zo'n beetje wat er speelt. Maar die
mag je hopen.
Maar die zeg maar gaan strijden uiteindelijk voor, als ze weten van nou, mijn cao zit er zo en zo in elkaar.
Ja.
Die gaan de strijd aan. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die informatie niet hebben.
Je hebt ook wel wat, dat zal je verbazen. Je hebt in ongelooflijk veel landen, ook weer in Nederland, hetzelfde. Mensen die zeggen, oh, maar die wetgeving is heel erg. Of die mensen verdienen heel weinig.
Ja.
Of dat is heel oneerlijk. En wij komen er steeds meer achter dat het gewoon niet waar is. Dat je beter eerst even de boel in kaart kan brengen. Dan goed kunt analyseren en dan snappen.
Ja.
Dus niet van bij voorbeeld zeggen, er zijn geen cao's in Afrika. Dat is wat wij kennen.
Ja.
En dat mensen dat zeggen. Nou, dat is toevallig helemaal niet waar. En er zijn ook hele goede daar. Mensen die wel onder een cao vallen of een cao zo lang verlopen. De dingen zijn complexer dan er maar een beetje over lullen. Wetgeving is altijd slecht, behalve in Nederland.
Ja.
Dat is gewoon niet waar.
Nee, dat is gewoon niet waar.
Wat wel heel vaak zo is, is dat mensen, of dat zeg maar wetgeving niet wordt nagekomen.
Ja.
Of het nou minimumloonwet is, maar ook gewoon allerlei wetgeving rondom arbeidstijd en zo, wordt niet zo nagekomen.
Maar hoe komt dat?
Gewoon, je moet mensen beter informeren. Meer informatie geven.
Ja, dus dat heeft echt puur met die informatie te maken. Omdat
mensen
dat niet weten.
Ja, het is ook politiek natuurlijk.
Ja.
Het is politiek om te zeggen, die wetgeving is slecht, ik wil wat anders.
Ja.
Daarmee hou je mensen even een tijdje stil en zeg je, ik ga het voor jou wel even verbeteren. Stem op mij.
Ja, precies.
Terwijl wij zeggen, ik kom uit de journalistiek van oorsprong. En ik zeg, mensen moeten gewoon geïnformeerd worden. En als ze goed geïnformeerd zijn, dan mag je aannemen dat ze heel vaak een keuze maken die voor hun goed is. En voor hun familie of voor hun bedrijf goed is. Ja. Daar hoef je niet altijd in te interveneren. Mensen kunnen heel veel dingen voor zichzelf doen.
Toch best wel.
En dat
wel.
Is misschien wel iets wat jij, waar je het niet mee eens bent. Maar ja, een beetje respect voor iemand anders.
Ja, nee,
is,
zeker weten.
Is zeker heel belangrijk.
Ja.
Paulien, ik wilde eigenlijk aan jou vragen. Want ja, Loonwijzer, dat is op een gegeven moment tot stand gekomen. Maar hoe ben je ertoe gekomen? Dat is natuurlijk een heel geschiedenis aan vooraf gegaan.
Ja, ik zou zeggen heel simpel. De gedachte is eigenlijk heel, heel simpel. Ik had voor de FNV in de tijd had ik de site, hun site opgezet. Grote site. Eerste vragen die binnenkwamen van mensen waren, wat is mijn loon?
Ja.
En ik wist dat de FNV dat niet wist. Dat was alleen, je had wel wat informatie binnen cao's. Maar een cao-loon is niet wat je werkelijk krijgt. Dat hangt altijd van de economie af. Dus ik dacht van nou, dit is nou een interessante vraag die je met internet, ik ben in 2000 begonnen, kon je die vraag gaan beantwoorden door onderzoek te gaan doen. Toen ben ik met Keer Tijns van de Universiteit van Amsterdam gaan praten. Die kende ik en dat was een professor die ook lekker technisch was. Dat komt niet altijd voor bij professoren, maar zij wel.
Ja.
En feitelijk zijn we toen samen stap voor stap begonnen. Eerst in Nederland, eerst met de vrouwenloonwijzer. Dus lonen voor vrouwen in kaart brengen. Ook Margriet Libel, Viva en zo deden mee. Dus we hebben miljoenen surveys hebben we in het land gehad. In het begin.
Heel goed.
En daardoor wisten we heel snel het loonverschil tussen man en vrouw. We weten nog steeds, daar weten we heel veel van. In tot aan Rwanda of Colombia.
Hè?
In Nederland ja. Of het hangt een beetje van de sector af en beroep af natuurlijk. Maar in andere landen ook. Nou, zo zijn wij in Nederland begonnen 2000, 2001. En dat is een beetje uit de hand gelopen, zou ik zeggen. Want we zitten nu in 92 landen. Dus stap voor stap voor stap. Plat gezegd, omdat er behoefte aan was. Dus de vraag had te maken met dat ik bij de FNV de site had opgezet. Maar tegelijkertijd had intermediair salariskompas. Die is er nog steeds. Dat doen we vaak voor ze. Die salariskompas toen was echt een typisch instrument voor hoger opgeleide blanke mannen. En die mensen die het gemaakt hadden, die zeiden, Paulien, je moet eens kijken wat we gemaakt hebben. Ik zei, nou, dat is cool voor jullie, maar niet voor mij.
Ja.
Ik ga het beter doen. En dus daar is, dus het was echt de sport van, jij doet het voor hoogopgeleide witte mannen, dan ga ik het voor iedereen doen.
Ja.
En iedereen was werkelijk iedereen. Dus iedereen die bij ons thuis schoonmaakte, die voor de kinderen zorgde, de juffen op school. Nou, iedereen in mijn omgeving of in onze omgeving die dan wel formeel, dan wel informeel werk deed, legaal, illegaal werk. Dus iedereen. Dus ik dacht van, nou, ik wil niet alleen voor die mannen. Ik wil het ook voor vrouwen en dan voor iedereen.
Ja.
Nou, dat hebben we vervolgens verdomd serieus genomen door te zeggen, dat doen we niet alleen in Nederland voor de formele en informele economie, maar dat doen we wereldwijd.
Ja, fantastisch.
Voor iedereen.
Ja, heel erg goed. Ja.
Ja, ik,
en jullie worden ook verdomd serieus genomen.
Zeker.
Ja, ja, natuurlijk.
Nederland
ja.
800.000 bezoekers per maand. Dat is ongelooflijk.
Ja.
En dat gaat steady on door. Dus het is een, zeg maar, een soort HEMA. Of je gaat er naartoe om te checken. En dat vinden wij prima.
Ja,
ja.
Nou, fantastisch.
Ja, je staat eigenlijk niet bij stil. Hè? Maar de hoeveelheid data die jullie verwerken, dat is,
ja,
dat
kan je in zwemmen.
Ongelooflijk.
Ja.
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 Echt heel veel.
Want
ja,
aan de voorkant dan zie je een website, heel informatief. Er is veel informatie voorhanden. Maar het is zo easy, zeg maar. Je kijkt er als gebruiker van jullie data, ga je er makkelijk mee om. Maar wat er achter allemaal voor werk is geweest, dat
is een fabriek.
Ongelooflijk veel zijn.
Is we hebben een gigantische fabriek wereldwijd. Ja. Dus we hebben een team in Pakistan, een team in India. Pakistan doet alles rondom arbeidsrecht, omdat ze heel veel zeg maar arbeidsrechtsspecialisten hebben. Toevallig in Pakistan, niet voor ons alleen, maar voor heel veel anderen ook.
Ja.
India doet bij ons alles rondom minimumloon. We hebben de grootste minimumloondatabase ter wereld. Maar dat komt simpelweg omdat in India het meest ingewikkelde minimumloonsysteem ter wereld is.
Is dat
echt waar?
Ja, dus dat is zo waanzinnig ingewikkeld dat je, daar heb je mensen die het snappen. We hebben een kantoor in Bratislava waar de, zeg maar, de echte rekenaars zitten. Het is vrij logisch. Dat is een gebied waar je heel veel wiskundigen hebt die verdomd goed kunnen rekenen. Daar zit ons kantoor in Amsterdam. Wij zitten op de UvA. Wij hebben veel ervaring met het inrichten van datastructuren. Dus het klopt ook dat we dan weer zitten bij de mensen die, ja, zeg maar, qua skills of qua beroepsopvatting dicht bij elkaar horen.
Dat is heel belangrijk. Ja, en ook heel goed natuurlijk dat dat zo werkt.
Ja, want, grote fabriek. Ja. Gigantisch. Wat miljoenen pagina's.
We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo.
Wat was nou eigenlijk je motivatie om dit te doen? Want dat komt van ver terug, denk ik. Of niet?
Ja, het is wel een beetje voor mij. Het is een punt als je aan het werk. Ik kom uit de journalistiek, maar dan als je aan het werk bent. In die periode kregen we de kinderen en was ik zwanger. En dan om me heen, waar die zeg maar mannelijke journalisten zeiden: oh, maar jij stopt zeker. Dan kan ik zeker jouw werk gaan doen. Jippie.
Tuurlijk.
En ik dacht van, hé? Maar wat is dat voor raars? Dus ik kom uit een wereld waarbij het voor mij volkomen normaal was om te werken, om fulltime te werken. Omdat mijn moeder deed dat. Ik kom uit een familie waar ze het allemaal deden. Mijn moeder had gestudeerd, vond het ook normaal om een apotheek te hebben. En ik ben zo opgegroeid. Dus ja. Voor mij was het ook volkomen normaal. Als je dan om je heen mensen hebt die dat niet normaal vinden, dan ga je zeggen, ja, hallo. is dit niet normaal voor iedereen? Dat is een van de belangrijkste drives geweest om te beginnen. Nou, verder is het natuurlijk nu, het is gewoon ongelooflijk leuk. We hebben een leuk team, dus dat houdt je...
Houdt je lekker bezig,
ja,
natuurlijk.
Ja, dus dat houdt je dan prima bezig. Maar dat is dus het initiële is, het moet gewoon fair zijn. Het moet, en niet alleen fair voor jongens, maar ook voor meisjes.
Ja, ja, zeer zeker. Ja. En echt heel belangrijk.
Vanaf wanneer zijn jullie begonnen met dit project?
1999 waren de eerste ideeën. En in 2000 hebben we de eerste surveys uitgedaan. Dus die 4 miljoen print surveys. Kan je nu niet meer voorstellen.
Nee. Zo.
Maar die waren toen ook al... Want we gingen met een websurvey uit. En met geprinte surveys. En toen al had je heel veel mensen of vrouwen ook die keken naar die web of naar die print survey. En ze doen hem wel even online op de computer van mijn man. Dat gebeurde toen al.
Ja.
Nou, in 2001 was de echte eerste loonwijzer. Dus en de allereerste salarischeck in de wereld, zou ik maar zeggen.
Als ik dat zo hoor, hè, dan er wordt heel veel gezegd en gesproken door iedereen. Ik wil niet zeggen dat het een modewoord aan het worden is, maar inclusion. Iedereen heeft het over inclusion. Eigenlijk zijn jullie al de eerste daarmee.
Nou, ik denk dat er wel andere mensen waren die ook vonden dat alle mensen, of ze nou wit of zwart of groot of klein waren, mensen waren, zou ik maar zeggen. Maar wij hebben het wel heel erg serieus genomen.
Ja.
Dus nu ik hier en daar weer hoor dat inclusive hip is, denk ik, hé, maar dat ken ik ergens van.
Ja. Okay.
En wij begonnen, toen we internationaal gingen in 2003, begonnen we met We Share en Compare.
Ja.
Nu zeggen mensen, ben je wel interactief? En dan denk ik, ja, duh. Dat waren wij al voordat het überhaupt bestond.
En dat woord dat zo hip werd.
Ja, dus wij zijn wat dat betreft dus echt van een heel erg in het begin van internet. En zijn gewoon doorgegaan. Nu,
ja.
Ze komen allerlei wavesjes, nieuwe generaties komen er overheen. Maar dat betekent niet dat de mensen die in 2000 begonnen zijn, maf zijn.
Ja, nee, zeker niet.
Dus wij zijn er en we vernieuwen non-stop.
Ja, zoals het hoort, hè?
Zoals het hoort.
Zo gaat dat.
Ja, natuurlijk.
Nou ja, ik weet niet hoe jullie doen dat ongetwijfeld heel goed, want dat is echt jullie vak. Maar er is natuurlijk op het gebied van cao's, van arbeidsrecht en al dat soort zaken, daar verandert zoveel, denk ik, vooral de laatste tijd. Er gebeurt zoveel. Dan moet je dus echt bovenop zitten. Wie toetst dat dan bij jullie om dat allemaal te controleren?
Er zijn twee dingen. Dus arbeidsrecht is wat anders dan de cao's. Bij arbeidsrecht hebben wij wereldwijd, en daar hebben we ook vanaf 2008 over gedaan, stap voor stap voor stap een structuur gemaakt. Een structuur met standaardvragen. Eigenlijk een paar honderd vragen binnen 10 hoofdstukken. En die hoofdstukken, dat is zeg maar werktijden en dat is pensioen en work-life balance en dat soort topics zijn dat. Daar hebben we structuur voor gemaakt en binnen die structuur zoeken we land voor land de wetgeving uit. Dat is niet altijd in elk land de arbeidswetgeving. Het kan ook wel eens de belastingwetgeving zijn of de grondwet of... Dus het kan op allerlei plekken liggen. Wij zoeken dat heel precies uit en hebben dan per land dat in het Engels. Zodat het voor iedereen
toegankelijk
is.
Ja.
En in de nationale taal. Dus dat kan ook Amharic zijn. Of dat kan. Ik kom net uit een chat met een gast die Amharic voor ons vertaalt. En dat ook spreekt als eerste taal. Maar dus het kan elke taal zijn. Khmer hebben we ook. Maar we hebben ook,
van alles.
Of zo, weet ik veel, 46 talen.
Ja.
Dus we maken een format. Binnen dat format zoeken we precies uit wat de wetgeving in dat land is. Vertalen dat nationale talen in de Engels. En dan hebben we dan daaronder altijd de linken naar de nationale wetgeving. Voor zover er linken zijn, maar vaak zijn er wel stukjes, bits and pieces online.
Ja.
Zodat iedereen in welk gat, waar je ook woont, kan terugzoeken. Dus die kan de wetgeving erbij zoeken. Kan terugzoeken en kan zelf met de advocaat om de hoek, zou ik maar zeggen. Dus dan moet je echt ver, waar niks is verder, terugzoeken van dit is mijn recht of zo zit het in elkaar. Dit is dus ook bij onze werkelijkheid. Want jammer genoeg heb je niet overal vakbonden die iets voor je kunnen fixen. Je hebt ook niet overal mensen die iets kunnen regelen. En dan zijn onze sites met arbeidswetgeving, waar dan ook, is dan de basis waar mensen mee doorgaan.
Ja,
is ook wat wij doorkrijgen.
Terecht.
Is gewoon, krijg je tranen van in de ogen. Zoals dat gebeurt. En dus dat is arbeidswetgeving zoals we doen. Dus kan je met een vingertje er langs. Ja, mag ik dit? Moet ik dit? En zit zo en zo. Ja. Die arbeidswetgeving gebruiken we ook om in bedrijven te checken of ze oké zijn en zo. CAO's is wat anders, omdat die natuurlijk zijn vaak complexer. Zijn ook ongelooflijk lange teksten, soms wel 80 pagina's of zo. En je hebt land voor land heb je verschillende regelingen voor cao's. In het ene land heb je ze per sector, in het andere alleen maar per bedrijf. Je hebt landen waar je een cao hebt voor het hele land, bovenop de arbeidswetgeving, etc. Dus je hebt verschillende structuren.
Ja.
Die brengen wij in kaart en dan kunnen we per land, als we ze krijgen, kunnen wij die cao's in het systeem zetten, coderen. En op basis daarvan gaan vergelijken. Dan vergelijken we de CAO met de arbeidswetgeving, met het minimumloon. En ook nog eens met het living wage. En dan kom je er wel eens achter dat een CAO slechter is dan de arbeidswetgeving. En onder het minimumloon zit. Het is ongelooflijk, maar het is waar.
Ja.
Nou, dat zijn typisch van die dingen. Dat, omdat je meters weten, het is heel plat. Maar dan kun je het op een gegeven moment kun je zeggen, verdomme, maar het is gewoon, er klopt gewoon helemaal niks van.
Ja, we gaan er zo op door.
For the worst, see, whoa!
Paulien, stel er is iets niet in de haak. En wat doen jullie daar dan mee op het moment dat jullie dat soort zaken ontdekken? Kunnen jullie daar iets mee?
Zeggen.
Ja, zeggen.
Okay. En zeggen, mailtjes over maken. Dus ja. we hebben vrij veel contacten met de bonden. En nogal wat. Zeker als je cao's hebt, heb je ook vaak een soort van vakbonden.
Ja.
Dus aan hun melden, aan de journalisten in het land melden. En zeggen van, joh, verbeter het nou, doe het nou.
Ja, want het gaat al niet goed anders, hè?
Ja, maar je hebt ook niet voor niks wetgeving. Je kan wel piepen dat het allemaal niks is. Maar je moet toch beginnen bij die wetgeving die er is en die verbeteren als je vindt dat dat moet.
Ja, want het is ook zo dat er in een aantal sectoren, nou zeg maar zo'n x aantal jaar geleden, zijn er een aantal sectoren die zijn afgestapt van het cao-stelsel.
Is jammer.
Ja, dat is heel zonde. Maar dat is voor de werknemers is dat gewoon eigenlijk een ramp. Want zij kunnen zich nergens aan vasthouden.
Ook voor de werkgever zou ik zeggen. Want het is over het algemeen. Het is gewoon een stuk makkelijker als je een structuur hebt. Omdat je binnen die structuur snel met elkaar kan praten. Dit gaat voor mensen die in loondienst zijn. Hè?
Ja.
Dus daar hebben we het even niet over zelfstandigen. Want het is een heel ander verhaal.
Ja,
maar voor mensen in loondienst. Dan is het voor werkgever en werknemer beide een stuk makkelijker om een set aan afspraken te hebben. Omdat je anders elke keer weer nieuwe afspraken moet maken. Voor Piet dit en voor die dat en voor die dat. En dat is eerder chaotisch, meer werk dan wat anders.
Maar waarom denk je dat bedrijven daarvoor kiezen?
Om het zo te doen. Omdat ze soms denken, oh jezus, het wordt me te duur.
Ja.
Ik denk dat het een beetje kortzichtig is.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Maar cao-onderhandelingen kunnen ook zo lang lopen dat je er soms ook zelf niet zo
goed. Niet alleen de cao-onderhandelingen, maar ook het kabinet, hè? Kabinetsformatie. Het nieuwe kabinet Rutte heeft aangegeven dat veel werkenden meer inkomen zullen krijgen. Is dit een verwachting die jij ook deelt op basis van jullie informatie?
Nou, ik zeg, het moet haast wel, want gek genoeg zijn de lonen de afgelopen jaren bijna niet omhoog gegaan.
Nee.
Zijn ze dus in 2010, 2011 behoorlijk naar beneden gegaan.
Juist.
Dus dat zeg maar als effect op de crisis. De crisis begon in 2008 en dat duurde een aantal jaren omdat je cao-lonen hebt. Dus de bulk van de mensen heeft nog een tijdje redelijk wat loon. En dan ging het enorm naar beneden. Dus gemiddeld 5-6% lager in 2011. Nou, nu is het heel langzaam weer wat omhoog gegaan. Dus dat mensen zeggen van, god, die lonen, er zit weinig schot in, er mag wel wat gebeuren, is vrij logisch.
Ja, zeer zeker. Inderdaad.
Nou ja, en het minimumloon is nu vanaf 22 jaar, hè?
En ik zou zeggen, normale mensen ervaren iemand van 18 al als een volwassene. Doe dat ook graag inclusief. Gebruik niet in de supermarkt die kinderen om het lekker cheap te doen.
Dat vind ik gewoon niet kloppen.
Ik bedoel, dat je kinderen tussen 16 en 22 allemaal dat soort klusjes laat doen. Soms ook best lastig, moeilijk en laat uitschelden door allerlei andere mensen als ze achter de kassen zitten. En dan, ze zijn 22 en dan moeten ze de deur uit, want dan zijn ze te duur. Dat is gewoon niet oké.
Nee, dat is zeker niet oké.
En er komt in heel weinig landen voor.
Oh ja, want dat vroeg ik me ook af. Hoe is dat elders geregeld?
Dit soort leeftijdsminimumloon is een handvol landen in de wereld.
In de wereld. Maar dan vooral in het Westen of gewoon geografisch? Plukjes.
Of plukjes, zeg maar, volstrekt willekeurig. Dus daardoor is het dat Nederland dit zo doet. Dus jongeren lonen hebben en dan nog nu gaat het naar 22. Dat is opmerkelijk. Het is ronduit opmerkelijk. En daardoor zie je ook dat in de retail, dus al die supermarkten zijn allemaal kinderen. Daar werken gewoon mensen.
Dat zou je wel verwachten. Ja, zeker. Waarom is het na 40 jaar nog steeds zo moeilijk om die loonkloof tussen man en vrouw te elimineren?
Nou, ik denk dat die loonkloof er al een paar duizend jaar is.
Ja, 40 is een beetje weinig.
Dus niet 40, maar die is al ongelooflijk lang. En het goede nieuws is dat die best kleiner wordt. Dus dat heeft ook te maken met dat op alle plekken in de hele wereld, maar ook in Europa en ook in Brussel, maar ook in Nederland, is er veel aandacht aan besteed. Wij zijn als loonwijzer met vrouwenloonwijzer begonnen ook 18, 19 jaar geleden.
Ja.
Dus wij vonden het ook een punt. wij zijn niet de enige, maar dus op heel veel plekken is er veel aan gedaan om alsmaar aan te tonen van, hé, het is eigenlijk te gek dat man en vrouw anders verdienen.
Ja.
Daar is nu met name omdat vrouwen beter opgeleid zijn dan een aantal jaren geleden, of hoger opgeleid zijn, net zo hoog als mannen, dat scheelt al. Vrouwen die in grotere bedrijven werken, zitten ook al veel beter dan vroeger. Vrouwen onderhandelen meer dan vroeger. Ja. Vroeger deden ze helemaal niet. En nu horen ze, als me dat misschien wel slim is om te doen, doen ze ook. En,
ja.
Maar nog steeds, zo gauw als vrouwen kinderen krijgen, ontstaat er een beetje een neiging om thuis te zeggen van, blijf jij maar thuis, want ik verdien toch anyway meer.
Ja.
En dan reken man en vrouw uit en denken van, ja, dat is eigenlijk wel gewoon wat slimmer. Dat die vrouw wat minder doet en die man niet. En dan ontstaat die eerste kloof. Hoe langer je als vrouw hetzij eruit bent of in ieder geval veel minder doet, hoe groter die kloof wordt.
Ja.
Dus als je het belangrijk vindt dat je goed geld verdient, en je hebt niet een superrijke partner gedrag, dan zorg ervoor dat je je loon gewoon dat je er aandacht voor hebt voor wat je inkomen is. En laat het niet helemaal weglopen omdat je denkt van, ah, die man die regelt het wel.
Ja.
Die gaat het gewoon niet regelen.
Nee.
Want die gaat misschien een nieuwe vrouw tegenkomen. Of nog weer een nieuwe vrouw. Zo. Dus forget it. Dat zijn dingen die moet je echt zelf doen. Zelf,
ja.
En dan met al dit soort, zeg maar, bewustzijn erover. Jawel, het wordt wel iets minder.
Ja, ja, en, zeker. Nou, je moet gewoon dus opletten.
Ja, je moet niet stom doen.
Nee.
Nou, de luisteraars zullen wel opmerken dat ik niet zoveel zeg op dit moment. Ik hou me gekoest.
Dat is ook
terecht.
Nee hoor, je hoeft niet koest te zijn, want je had nog een belangrijke vraag.
Nou ja, ik had nog een vraag. Ja. Er is ook zoiets als living wages. Kun jij daar wat over vertellen?
Ja, we doen er veel aan, al jaren. En de reden dat we er wat aan doen is omdat steeds meer organisaties in overheden en organisaties in het Westen, dus in Amerika en in West-Europa, of eigenlijk in de rijkere landen, zei: wij vinden het belangrijk dat er een living wage betaald wordt voor mijn jurkje, jasje, stukje chocola wat ik aan het kopen ben.
Ja.
Dus we willen dat goed doen. Kunnen jullie dat niet even ook berekenen? Nou, dat was echt de platte insteek. De eerste inzet die wij gehad hebben, zei van, nou, maar het gaat eigenlijk niet om een living wage. Of het zou niet om een living wage moeten gaan. Het zou moeten gaan om een goed minimumloon. Wat je ook goed kunt naleven. Dus niet zo ingewikkeld als in India, want daar kun je het bijna niet meer naleven.
Ja.
Maar gewoon een goed minimumloon. En als het te laag is, moet je zorgen dat dat omhoog gaat in plaats van een living wage. Dat was onze eerste inzet. Maar de druk was groot van, kom op, doe het nou en zo. Toen hebben wij gezegd van, nou, dan doen we twee dingen. We verzamelen cao's, omdat we denken dat de cao de koninklijke weg is naar een betere situatie. Dus niet alleen een hoger loon, maar ook betere werktijden bijvoorbeeld. Want dat koppelt direct natuurlijk aan elkaar. Dus we zijn cao's gaan verzamelen. En omdat ze in een database zaten, konden we ook voorbeeld cao's gaan creëren op basis van die database. Dus niet helemaal met een druk op de knop, want bijna met een druk op de knop kon je zeggen, selecteer de beste clausules in dat land of in die sector en maak daar een nieuwe pro forma of voorbeeld cao van.
Ja.
Nou, dat hebben we op veel plekken gedaan. Het wordt ook gigantisch gebruikt. Dus dat is, wij zeggen, dat is de stap naar verbetering. Goed, living wage bleef als een soort ding van, maar waar zijn jullie living wages dan? Toen zijn wij onderzoek gaan doen naar cost of living. Dus wat kost de rijst, wat kost de mango, whatever. Hoe duur is transport, hoe duur is het wonen en zo in al die landen. Zijn we mee begonnen 2013, 2014. Nu zitten we in 55 landen. Zijn eigenlijk de enige die dat doen op zo'n schaal.
Goed,
dus
hoor.
Echt een gigantische schaal waarin we niet alleen de living wages, dus leefbare lonen, kunnen laten zien. Omdat we cost of living surveys doen in, kan me niet schelen wat voor, Ultra Padres of whatever, whatever waar. En die living wages kunnen we laten zien naast die minimumlonen, want dat hebben we in de database zitten. Dus dan krijg je opeens een staafje getallen van links naar rechts, waarin je kunt zeggen van, nou, dit is de nationale armoedegrens in een land. Dit is het minimumloon in het land, of het laagste minimumloon in het land. Dit is het leefbare loon in het land voor één persoon, of voor een standaard familie van vader en moeder en twee kinderen.
Ja.
Of voor een hele grote familie. En dit zijn de reële lonen die betaald worden in sectoren bijvoorbeeld. Dat is wat we nu gemaakt hebben.
Ja.
En dat is interessant, omdat je nu kan zien dat er gebieden zijn, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, waar zo'n setje getallen op een rijtje van National Poverty Line, dus de armoedegrens, tot aan reële lonen, dat loopt langzaam omhoog.
Ja, ja.
Dus dan is het minimumloon en het leefbare loon zit heel dicht tegen elkaar aan. Waardoor je kan zeggen van oké, dan heeft het minimumloon ook een functie in het land. Dat is logisch of dat is goed. Er zijn landen waar het minimumloon hoger is en het leefbaar loon, lager. Minimumloon lager is en het leefbaar loon veel hoger is. Nou, dan zie je dat de constructie van het minimumloon als instrument niet echt gebruikt wordt. Mensen het ook bijna niet krijgen en dat ze dus eigenlijk zwaar onderbetaald worden. Dus dat het problematisch is in die landen, dat er echt wat moet gebeuren. En dat je moet afvragen of er in her en der in een fabriek wat moet gebeuren. Of dat je zegt van nee, we moeten eigenlijk samen met die werkgevers, werknemers en overheden in zo'n land kijken of die minimumloonstructuur of de minimumlonen wat omhoog kunnen. Omdat iedereen er dan wat aan heeft.
Ja, precies.
Nou, dat is wat we zien. Maar grappig genoeg hebben we in Nederland wat anders. Want daar zijn minimumlonen redelijk goed.
Ja.
Voor volwassenen, niet voor de kinderen. Dus zeg maar niet voor 15, 16 jaar, dat is schokkend. Maar voor volwassenen wel. En dan zie je dat de living wages, leefbare lonen die wij berekenen met dezelfde techniek, dezelfde concept als of het nou Rwanda was of Colombia of zo. Dan zie je opeens dat de leefbare lonen lager zijn. Nou, je snapt hem al. Dat zijn mensen die dat helemaal niet leuk vinden. Want die zeggen van ja, maar dus jullie snappen er niks van, want de leefbare loon moet omhoog hier. En minimumloon is ook al slecht en zo. En wij in Nederland gebruiken telefoons en die mensen daar hebben geen internet en zo.
Och,
nou, dat soort grappen.
Dat is natuurlijk geen argument, hè?
Dan zeggen wij, nee, maar we gebruiken een systeem wat we overal op dezelfde manier gebruiken, want we denken dat dat fair is.
Ja, precies. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja, zeker. Goh. Ja. Hey, we gaan er eventjes uit voor een commercial break. En dan gaan we zo dadelijk weer verder met Paulien Ossen van Loonwijzer. Tot zo.
Thank you.
gaan weer verder met Paulien Ossen van Loonwijzer. En zij vertelt ons eigenlijk een hele hoop interessante informatie als het gaat om loon. Dus wat dat betreft zitten we helemaal goed hier met Paulien. Zojuist hadden we het over die living wages. En die living wages die zijn best belangrijk in een aantal gevallen.
Nou, geef je een goed idee over hoe het zit. Ja. Of je goed zit of slecht zit. Ik vind
gewoon echt goed. Jullie maken alles transparant. Dat is eigenlijk ook wat je...
Dat willen we graag, ja.
Dat is je doelstelling.
Ja.
En jullie hebben geloof ik ook een soort van wereldkaart waarin je het een en ander laat zien.
We hebben wereldkaarten voor alles rondom ongelijke beloning. Of dus gender pay gap, dus ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Maar ook wereldkaarten voor arbeidsrecht, waarin je kunt klikken van hoe zitten de arbeidsrechten in dit land of in dat land of zo.
Ja. Ja.
Wereldkaarten voor de leefbare lonen in relatie tot minimumlonen en reële lonen.
Ja.
En wereldkaart met onze kantoren.
Ja, natuurlijk.
Wat ik ook wel leuk vind, is dat jullie veel verder gaan dan dat. Want jullie hebben ook meerdere loonwijzers. Hè? Je hebt CO-wijzer, gelijkloon, vrouwenloonwijzer, eigen baaswijzer, jeugdloonwijzer en 55-plus loonwijzer. Dus voor iedereen wat wils inderdaad. En we hebben het helemaal niet over de ondernemers en de ZZP'ers gehad. Maar die kunnen ook bij jullie op de website terecht. Hè? Daar is ook wel informatie.
Ja, en dat heeft te maken met dat wij. Als je eenmaal begint met het uitvragen van inkomen. En loon is ook inkomen. Als je daar eenmaal mee begint, dan naarmate je het langer doet, ga je het beter snappen. Denk ik. En omdat je het beter snapt, kun je ook beter de lonen of de tarieven van zelfstandigen uitvragen, berekenen, snappen en vervolgens gaan vergelijken met bijvoorbeeld de lonen van iemand die niet zelfstandig werkt.
Nou, fantastisch. Nee. Heel belangrijk om te horen, ook voor de luisteraars thuis, want natuurlijk willen we altijd goed geïnformeerd zijn over hoe het nou werkelijk zit, of je CAO klopt, et cetera. Dus je kunt daarvoor natuurlijk naar de website van Loonwijzer. Dat is loonwijzer.nl.
Yep.
Dus daar kan je alle informatie vinden. Wij zijn er alweer doorheen voor vandaag, want het gaat ontzettend snel. Altijd weer. Paulien, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Het was zeer informatief.
Heel goed.
Dat is echt heel, heel erg goed. En we wensen je heel veel succes met de nieuwe ontwikkelingen bij Loonwijzer en Wage Indicator.
Dank je.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een e-mail naar redactie@helloradio.eu.
Hello Radio is zo weer terug.
queen, if that's your thing, baby. That's me. Sometimes I don't recognize my own face. I look inside my eyes and find. Yeah.